Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Diversion, het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. Of u kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. President Joko Widodo vraagt om corruptors, drugsheller en terroristen om zware straffen te krijgen. President Joko Widodo verzekerde dat de Indonesische regering de stap van de Hoge Rechtshof om het rechtvaardigen en waardige rechtvaardigheid tot stand te brengen, blijft ondersteunen. President Joko Widodo vermeldt specifiek 3 daders die zware straffen moeten krijgen, namelijk corrupten, drugsdealers en terroristen. Dit werd door president Joko Widodo tijdens de plenaire vergadering van het jaarverslag van de Supreme Court of the Year 2017 in het Jakarta Convention Center Jakarta op donderdag 1 maart overgebracht. De president gaf toe dat de hoogste waardering te geven voor de prestatie van het Supreme Court tijdens het jaar 2017 blijft te nemen. Het staatshoofd adviseerde dat het Hoge Rechtshof een echt geloofwaardige rechtbank zou moeten blijven brengen. Op die manier wordt de rechtszekerheid in Indonesië steeds meer recht op, neemt het vertrouwen van het publiek toe en het vertrouwen van investeringen in Indonesië wordt sterker. We gaan nu naar het volgende nieuws. De regering van Indonesië ontwikkelt export in de Indo-Pacifische regio. Het hoofd van de Trade Review and Development Agency, Ministry van Handel, Kasan Mukhri, zei dat de Indonesische regering handelsactiviteiten moet ontwikkelen om het doelwit van de grote landen in de Indo-Pacifische regio te bereiken. Kasan Mukhri in Jakarta op donderdag 1 maart legt uit dat Indonesië op dit moment nog steeds afhankelijk is van de export en van onbewerkte producten die daadwerkelijk kunnen worden ontwikkeld door te beginnen met het exporteren van afgewerkte producten. Daarnaast heeft Indonesië de potentie om een open handelssysteem te ontwikkelen dat nog steeds wordt beschouwd als een land met andere landen in de ASEAN-regio.
Basically, Indonesia has huge resources. This is the basic lines. But we need first is human capital. And then Indonesia also
fundamenteel heeft Indonesia grote kapitaal middelen. Maar wat we in de eerste plaats nodig hebben is menselijke hulpbronnen. En ook Indonesië moet een industrieland worden omdat de Indonesische export momenteel wordt gedomineerd door primaire producten die moeten worden ontwikkeld tot gefabriceerde producten. En ook over openheid van handel is Indonesië nog steeds onder de 5 ASEAN-landen zoals Singapore, Maleisië en Thailand. Maar ik ben optimist dat Indonesië meer open en vooruit kan gaan, vooral bij exportactiviteiten. De Indonesische regering heeft het Indo-Pacifische concept op de ministeriële bijeenkomst van minister van Buitenlandse Zaken begin in februari in Singapore geïntroduceerd. Tijdens de bijeenkomst moedigde Indonesië het idee van een open en transparante regionale architectuur aan, gebaseerd op internationaal recht en de principe vervat in het Zuidoost-Aziatische Samenwerkings- en Defensieverdrag. Inbegrepen in overeenstemming met de Bali-principe geproduceerd door de Oost-Aziatische Conferentie. Ondertussen begon president Joko Widodo begin 2018 met het staatsbezoek aan 5 landen in Zuid-Azië. Het bezoek werd uitgevoerd om de weg vrij te maken voor Indonesië om handels- en investeringskanalen te openen en om problemen in de regio op te lossen, waaronder de exclusieve economische zone en maritieme kwesties. We gaan nu naar het volgende nieuws. De ulama's van drie landen zal de vrede van Afghanistan in Jakarta bespreken. Een van de resultaten van het werkbezoek van de vice-president Yusuf Kala naar Afghanistan is overeenstemming over een implementatieplan Kabul volgende bijeenkomst in Indonesië. Zoals geschreven door Republika Online, zei de vice-president Yusuf Kala dat de bijeenkomst van ulama uit drie landen, namelijk Indonesië, Afghanistan en Pakistan, is gepland om in maart in Indonesië te worden gehouden. Toen hij op de tweede Kabul procesconferentie in Kabul, Afghanistan op woensdag 28 februari sprak, herhaalde Yusuf Kala de bereidheid van Indonesië om de volgende vergadering te behandelen. In de conferentie die werd geopend door de Afghaanse president Ashraf Ghani, zei vice-president Yusuf Kala is de bijeenkomst voor Indonesië heel belangrijk in het vredeproces in Afghanistan. Vrede moet er worden gekoesterd, inclusief het smeden van een band van vertrouwen tussen mensen op alle niveaus. Daarnaast bouwt het ook een sterke en solide verbindenis op van alle elementen van de samenleving om het principe van wederzijds respect, begrip en opbouw van de dialoog te aanhaven. We gaan verder met het volgende nieuws. Consistente aandrijving van buitenlandse vissersboten, Indonesische marine biomassa met 300% stijgen. Minister van Marine Zaken en Visserij van Indonesië, Susi Pujiastuti, zei dat de toestand van marine biomassa in het nationale watergebied aanzienlijk is gestegen, dankzij de consistentie van het overheidsbeleid om buitenlandse vissersvaartuigen te verdrijven. Zoals gemeld door Antara, zei minister Susi Pujiastuti op het kantoor van het ministerie van Marine Zaken en Visserij in Jakarta op woensdag 28 februari de biomassa van de zee met 300% stijgen. De vangst van de gevangen vis door de Indonesische schip neemt toe, omdat alle buitenlandse schepen uit de Indonesische wateren komen. Volgens haar zijn er na het beleid van moratorium op buitenlandse visservergunning meer dan 7000 schepen uit Indonesië verstroken. Minister Susi legde uit dat de illegale uitrollingsactie voor vissen niet alleen belangrijk is als een vorm van wetshandhaving en staatssoevereiniteit, maar ook economisch ten goede komt aan het land. We gaan nu naar het laatste nieuws. Naast Bahasa Indonesia is Wikipedia nog beschikbaar in verschillende Indonesische regionale talen. De projectmanager van Wikimedia Indonesia, Ivone Christiani, organiseerde de wedstrijd van Project Ganesha. Project Ganesha is een schrijfwedstrijd op initiatief van Wikimedia Indonesia en Kuta Institute Indonesië sinds september 2017. En is afgelopen februari afgelopen. via dit project geef Wikipedia het product van Wikimedia Indonesia een missie om gratis kennis te leveren aan alle Indonesische mensen. Yvonne Christiani op het Ganesha Press Talk project in Kutahast, Jakarta op woensdag 28 februari legt uit om het voor lokale mensen gemakkelijker te maken om kennis te vergaren. Nu is Wikipedia beschikbaar in verschillende regionale talen zoals Aceh, Banjar, Banyumasan, Bugis, Jawa, Maleis, Minangkabau, Tetun, Sundanese, and zal de taal van Gorontalo lanceren.
The mission to make knowledge free and accessible by everyone is not only in Indonesian Wikipedia.
De missie om de kennis gratis en voor iedereen toegankelijk te maken, niet alleen op Wikipedia Indonesia. We realiseren ons ook dat er in Indonesië veel talen worden gesproken. Daarom hebben we enkele vragen over Wikipedia, niet alleen in bahasa Indonesië, maar we hebben ook lokale talen van Aceh, Banjar, Banyumasan, Bugis, Java, Maleis, Minangkabau, Tetun, Sundanese, en we lanceren binnenkort ook Gorontalo Wikipedia. Yvonne Christiani toegevoegd na 15 jaar van het eerste artikel werd gelanceerd, zijn er meer dan 400.000 artikelen in Wikipedia Indonesia en al heeft ongeveer 1 miljoen geregistreerde gebruikers. Gebaseerd op het aantal artikelen bezet Wikipedia Indonesia momenteel de 25ste positie van de wereld met het grootste aantal artikelen. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesia in Jakarta. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 2 maart 1957. De strijd van het universum of Permesta werd verklaard. De strijd van het universum of Permesta is een militaire beweging in Indonesië. Deze beweging werd verklaard door civiele en militaire leiders van Oost-Indonesië op 2 maart 1957 door Luitenant-Kolonel Venca Sumual. Deze beweging is in het centrum van Makassar, die op dat moment was de hoofdstad van Sulawesi. Aanvankelijk was de bevolking van Makassar ondersteunend deze beweging, maar langzaam begonnen de mensen de Permesta Makassar tegenwerken. Een jaar later in 1958 het hoofdkwartier verplaatst naar Manado Permesta. Hier ontstaat het gewapende contact met de centrale regeringstroepen totdat het een staakt het vuren breekt. Gemeenschappen op het gebied van Manado was niet tevreden met de staat over hun ontwikkeling. In die tijd wisten de mensen van Manado ook dat ze ook recht hadden op zelfbeschikking in overeenstemming met een aantal decolonisatieovereenkomsten. Hieronder vallen de Linggadjati-overeenkomst, de Renville-overeenkomst en de Rondetafelconferentie die de decolonisatieprocedure van het voormalige Oost-Indische grondgebied omvat. De centrale regering van de Republiek Indonesië verklaarde op 17 augustus 1945 in Jakarta en gebruikte toen militaire operaties om de bewegingen te stoppen die leidden tot onafhankelijkheid. We gaan verder met de gebeurtenis van 2 maart 1959. Bandung Technische Hogeschool werd opgericht. Instituut Technologie Bandung, of ITB, is een openbare universiteit gevestigd in de stad van Bandung. De naam ITB werd ingekondigd op 2 maart 1959. Vanaf 14 oktober 2013 werd ITB State University of Legal Entity the management autonomy heeft op academisch en niet-academisch gebied. ITB heeft 22 internationaal geaccrediteerde cursussen, 11 van de Accreditatiecommissie voor Engineering en Technologie of APET. De centrale campus van ITB is momenteel de start van de eerste technische middelbare school in Indonesië en de eerste instelling voor hoger onderwijs in Nederlands-Indië. Hoewel elke instelling voor hoger onderwijs die ITB eigen kenmerken en elke missie begon, lieten ze invloed hebben op de ontwikkelingen die leiden tot de oprichting van ITB. De geschiedenis van het Bandung Institute of Technology of ITB begon in het begin van de 20e eeuw op initiatief van heersende maatschappij in die tijd. Het oorspronkelijke doel van de oprichting was om tegemoet te komen aan de behoeften van technisch personeel dat moeilijk werd vanwege verstoring van de relatie tussen Nederland en zijn koloniën in de regio van Indonesië als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. We beëindigen met de gebeurtenis van 2 maart 1969, Concorde vliegtuig werd voor het eerst bediend. Concorde is een supersonisch vliegtuig of vliegtuig met de eerste geluidssnelheid gecreëerd in de jaren 1950 als resultaat van de samenwerking tussen Engeland en Frankrijk. De toevoeging van de letter E aan de naam Concorde wordt voor Groot-Brittannië gegeven als een bedankje voor de diensten van Frankrijk bij het maken dit vliegtuig. Concorde werd voor het eerst geëxploiteerd in 1969. Sinds 2003 is het Concorde vliegtuig nog niet gevlogen en hebben de 2 luchtvaartmaatschappijen dit bedienen. Air France en British Airways, de vloot uit de vloot teruggetrokken en het supersonic vliegtuigpark beëindigd. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Het commentaar. Het uitzicht van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van Pinang en Buitenland.
Beste voice-luisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma De Commentaar. De inspanningen om het conflict in Afghanistan te beëindigen. Het conflict in Afghanistan, hoewel het al 4 decennia aan de gang is, heeft geen tekenen van een einde gezien. Later is er een goede intentie van de regering van Afghanistan om het conflict te beëindigen. Dat is om kansen te creëren voor de Taliban die zich altijd hebben verzet tegen de regering van Kabul om deel te nemen aan de regering. Het conflict in Afghanistan begon in 1979 toen de Sovjet-Unie een marionettenregering in Kabul omrichtte. Toen de Sovjets Afghanistan binnenvielen, was er geen weerstand van de Afghaanse regeringstroepen. Afwijzing kwam zelfs van het Afghaanse volk, voornamelijk van de Mujahideen. In die tijd hielpen de Verenigde Staten die geen enkele communistische troepen in Afghanistan wilden, onmiddellijk het verzet tegen de Sovjets. Naast de Mujahideen was een andere groep die ook tegen de Sovjets vocht van de Taliban. En de strijd tegen de Sovjets eindigde uiteindelijk 10 jaar later. Helaas hebben deze 2 grote verzetsgroepen na het Sovjetvertrek gestreden om de macht. En in 1996 slaagde de Pakistans gesteunde op Taliban erin om de regering in Kabul over te nemen. Later, onder het voorwendsel van Osama bin Laden achterna te zitten, die ervan wordt beschuldigd het meesterbrein achter de WTC-tweelingstoren van 11 september 2001 te zijn. En de Verenigde Staten en zijn bondgenoten zijn in conflict. En een nieuwe regering onder Amerikaanse controle werd gevormd. Buiten Kabul verwierpen opkomende verzetsgroepen de aanwezigheid van de Verenigde Staten en westerse bondgenoten. Ze gebruiken allemaal Taliban-vlaggen en hebben tot nu toe weerstand geboden. Er zijn pogingen gedaan om de burgeroorlog in Afghanistan te beëindigen. Maar tot vandaag is er nog steeds geen oplossing. En een doorbraak zal worden gemaakt door de Afghaanse president Ashraf Ghani door mogelijkheden open te stellen voor Taliban-groepen, maar de Taliban-groepen zijn nog steeds aanbevolen. Die elite groep is alleen bereid om met de Verenigde Staten te onderhandelen, terwijl andere groepen graag met de regering van Kabul willen onderhandelen. De Taliban moeten dit interne probleem eerst oplossen voordat ze het vredesproces ingaan. Indonesië biedt serieus een vredesoplossing aan in Afghanistan. Dit werd overgebracht toen president Joko Widodo op 1 januari Kabul bezocht. En bijna een maand later was vice-president Yusuf Kalla aanwezig bij het vredesproces in Afghanistan. En als een van de landen die het vredesproces voor Afghanistan ondersteunen, geeft Indonesië de conflictpartijen ruimte om elkaar in Indonesië te ontmoeten. Het aloude probleem van Afghanistan zal namelijk niet binnen enkele dagen na de besprekingen worden voltooid. Het vergt het geduld van alle conflicterende partijen als Afghanistan weer vrede wil. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 2 maart 1957. De strijd van het universum of Permesta werd verklaard. De strijd van het universum of Permesta is een militaire beweging in Indonesië. Deze beweging werd verklaard door civiele en militaire leiders van Oost-Indonesië op 2 maart 1957 door Luitenant-Kolonel Venca Somwa. Deze beweging is in het centrum van Makassar, die op dat moment was de hoofdstad van Sulawesi. Aanvankelijk was de bevolking van Makassar ondersteunend deze beweging, maar langzaam begonnen de mensen de Permesta Makassar tegenwerken. Een jaar later in 1958 het hoofdkwartier verplaatst naar Manado Permesta. Hier ontstaat het gewapende contact met de centrale regeringstroepen totdat het een staakt het vuren breekt. Gemeenschappen op het gebied van Manado was niet tevreden met de staat over hun ontwikkeling. In die tijd wisten de mensen van Manado ook dat ze ook recht hadden op zelfbeschikking in overeenstemming met een aantal decolonisatieovereenkomsten. Hieronder vallen de Linggadjati-overeenkomst, de Renville-overeenkomst en de Rondetafelconferentie die de decolonisatieprocedure van het voormalige Oost-Indische grondgebied omvat. De centrale regering van de Republiek Indonesië verklaarde op 17 augustus 1945 in Jakarta en gebruikte toen militaire operaties om de bewegingen te stoppen die leidden tot onafhankelijkheid. We gaan verder met de gebeurtenis van 2 maart 1959. Bandung Technische Hogeschool werd opgericht. Instituut Technologie Bandung, of ITB, is een openbare universiteit gevestigd in de stad van Bandung. De naam ITB werd ingekondigd op 2 maart 1959. Vanaf 14 oktober 2013 werd ITB State University of Legal Entity, die management autonomie heeft op academisch en niet-academisch gebied. ITB heeft 22 internationaal geaccrediteerde cursussen. 11 van de Accreditatiecommissie voor Engineering en Technologie of APET. De centrale campus van ITB is momenteel de site van de eerste technische middelbare school in Indonesië en de eerste instelling voor hoger onderwijs in Nederlands-Indië. Hoewel elke instelling voor hoger onderwijs die ITB eigen kenmerken en elke missie begon, lieten ze invloed hebben op de ontwikkelingen die leiden tot de oprichting van ITB. De geschiedenis van het Bandung Institute of Technology of ITB begon in het begin van de 20e eeuw op initiatief van heersende maatschappij in de tijd. Het oorspronkelijke doel van de oprichting was om tegemoet te komen aan de behoeften van technisch personeel dat moeilijk werd vanwege verstoring van de relatie tussen Nederland en zijn koloniën in de regio van Indonesië als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. We beëindigen met de gebeurtenis van 2 maart 1969. Concorde vliegtuig werd voor het eerst bediend. Concorde is een supersonisch vliegtuig of vliegtuig met de eerste geluidssnelheid gecreëerd in de jaren 1950 als resultaat van de samenwerking tussen Engeland en Frankrijk. De toevoeging van de letter E aan de naam Concorde wordt voor Groot-Brittannië gegeven als een bedankje voor de diensten van Frankrijk bij het maken dit vliegtuig. Concorde werd voor het eerst geëxploiteerd in 1969. Sinds 2003 is het Concorde vliegtuig nog niet gevlogen en hebben de 2 luchtvaartmaatschappijen dit bedienen. Air France en British Airways de vloot uit de vloot teruggetrokken en het supersoniek vliegtuigperk beëindigd. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voice-luisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië is klaar om een rechtszaak voor biodiesel in de WTO in te dienen. De regering van Indonesië is klaar om een rechtszaak aan te spannen bij de disputbord van de Wereldhandelsorganisatie of DSB-WTO. De rechtszaak heeft betrekking op de verhuizing van het Amerikaanse ministerie van Handel of USTOC, die definitieve bepalingen publiceert van een antidumpingonderzoek naar biodieselproducten. Handelsminister van Indonesië Enggar Tias Tolukita in Cirebon, West Java, op woensdag 27 februari zei dat de Indonesische regering zich zal voorbereiden op het bestrijden van antigenen die ongegrond worden geacht en in strijd zijn met de antidumpingbepalingen van de Wereldhandelsorganisatie. Op 21 februari 2018 publiceerde USTOC de instelling die de berekening van de omvang van de dumping bepaalt. De definitieve vaststelling van antidumpingonderzoeken voor biodieselproducten vanuit Indonesië en Argentinië. Indonesië is werelds grootste producent van palmolie, terwijl Argentinië een van de grootste exporteurs van sojaproducten ter wereld is. De hoeveelheid dumping van Indonesische biodieselproducenten bij de uiteindelijke vaststelling van 92,52% voor Wilmal Trading Pte. Ltd. PT Musimas bedroeg 276,65% en andere bedroeg 92,52%. De basis van de bepaling is onder andere de veronderstelling dat Indonesië een land is met bepaalde marktomstandigheden of specifieke marktsituatie. De implementatie van dit US-DOC-besluit zal afhangen van het US-ITC-oordeel van de Amerikaanse International Trade Commission als een Amerikaanse instelling die onderzoek doet naar het bewijs van verlies voor binnenlandse bedrijfstak als gevolg van invoer tegen dumpingprijzen. Het definitieve vonnis van de US-ITC is gepland om uit te komen op 6 april 2018. Als USITC geen verlies meldt dat is geleden door de binnenlandse industrie of als het verlies geen oorzakelijk verband heeft met de import van biodiesel, dan wordt de zaak beëindigd en wordt antidumping in voorrechten niet in rekening gebracht. Maar als USITC echter verliezen en causaliteitsrelaties ontdekt tussen dumping en verliezen, zullen de Amerikaanse autoriteiten op 13 april 2018 het bevel geven om antidumpingrechten in te stellen op de Amerikaanse douane en de grensbewaking voor de biodieselproducten van Indonesië. Enggartia Stolokita zei dat de houding van de Indonesische regering op dit moment nog steeds vecht voor de belangen van Indonesische exporters op USITC-niveau door middel van hoorzittingen. De stap is om te wijzen dat er geen schade is voor de Amerikaanse biodieselindustrie. En de invoer van biodiesel uit Indonesië is niet de oorzaak van dergelijke verliezen. In welk geval USITC verliezen boekt in de Amerikaanse biodieselindustrie. En als deze antidumpingplicht uiteindelijk nog steeds wordt opgelegd, hebben de Indonesische overheid en de Indonesische producenten van biodiesel het recht om een rechtszaak aan te spannen tegen de regering van de Verenigde Staten in het Forum voor de WTO. En ook in de Amerikaanse rechtbank voor internationale handel. De WTO won vorige maand verschillende Indonesische claims over de antidumpingrechten die de Europese Unie oplegde aan de Indonesische export van biodiesel en riep de EU op haar antidumpingplichtbeleid te wijzigen. Volgens de Indonesische Vereniging van Biodieselproducenten heeft Indonesië sinds vorig jaar de uitvoer naar de Verenigde Staten opgeschort vanwege de invoerrechten. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play spelen. Die kunt u downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik over u een van de toeristische bestemmingen in de stad Trenggalek in Oost-Java vertellen. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Trenggalek is een van de regenschappen in de provincie Oost-Java. Deze staat grenst direct aan de Indische Oceaan in het zuiden en het maakt dit district begiftigd met vele prachtige stranden die als de belangrijke toerismebestemming van de stad Trenggalek worden. Naast het strand heeft Trenggalek nog een andere interessante bezienswaardigheden, zoals de natuurlijke attracties Banyungat die onlangs heeft geopend. Deze toeristische locatie ligt in het dorp van Duku, district Watulimo, het regenschap Trenggalek, Oost-Java. Sinds het begin van de opening trok deze toeristische bestemming veel toeristen omdat daar de sfeer koel, mooi en natuurlijk heeft. En dit al in dat, deze plaats biedt ook een verscheidenheid aan andere interessante toeristische attracties. Luisteraars, de naam van Banyungat in het Javaans betekent warm water. Deze 7 hectare toeristische attractie biedt natuurlijke schoonheid van watervallen, rotsachtige beekjes, kedung of warmwaterbaden, evenals verschillende attracties die de adrenalinstoot kunnen aansporen. En om dit toeristengebied te betreden, moet je een toegangskaart ongeveer 5000 rupia per persoon kopen. En u hoeft zich geen zorgen te maken als u geen geld meeneemt om tickets te kopen, omdat de locatie van deze tour ook een ticketbetaling ontvangt met elektronisch geld of e-money. Wanneer u begint aan het invoeren van het toeristengebied van Banyungat, loopt u over het pad terwijl u geniet van de frisse lucht en de koele atmosfeer. En binnen dit gebied is er ook een roodzachtige rivier. Hier kunt u een pad kiezen om de rivier over te steken, de bamboebrug en de hangbrug die de Kangenbrug wordt genoemd. Nadat u de hangbrug bent overgestoken, zal u Kedung Banyungat met warme warmwaterbronnen vinden. En naast het zwembad met warm water, kunt u ook van de schoonheid van de Urang Kambu waterval genieten, die een lengte tot ongeveer 30 meter heeft. U kunt ook hier de waterval zwemmen. En voor degenen onder u die niet kunnen zwemmen, mag u geen zorgen te maken. Want deze locatie biedt ook de reddingsvesten. Luisteraars, voor degenen onder u die niet geïnteresseerd zijn in zwemmen, kunt u de torenmonitor beklimmen aan de bovenkant van de boom om te ontspannen. Deze toeristische locatie heeft ook een voertuig dat u adrenaline luchtfiets en boost kan geven. U kunt genieten van de natuurlijke schoonheid van een luchtfiets die is uitgerust met speciale veiligheidsuitrusting. En voor degenen onder u die graag kamperen, heeft dit toeristisch gebied ook een ruimte om tenten op te zetten. Die zijn uitgerust met schommeltochten en hangmatten op de hoogte tussen schaduwrijke bomen. Luisteraars, Banyungat toeristisch gebied is opgenomen in bosgebied van Perhutani of Staatsbosbeheerbedrijf van Indonesië. Zodat in het toeristengebied kunt u een enkele planten te vinden, zoals durian, geblaf en mangosteen. En als u van het fruit wilt genieten, kunt u tijdens het oogstseizoen komen. Want het is leuk als u van het lokale fruit kunt genieten met een koele en natuurlijke sfeer. Dit toeristengebied is ook uitgerust met verschillende faciliteiten, variëren van een kantine, gebedshuizen en ook badkamer en tuinhuisje. En om naar de verschillende plekken op deze toeristische locatie te gaan, hoeft u zich geen zorgen te maken. omdat elke plek ter plekke officieren zijn die op weg staan en duidelijke wegwezers hebben. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic De toeristische locatie van Banyongat in Trenggalek, Ossiava. We zullen weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot het einde vergezellen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. En mocht u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Komen het volgende programma's? Diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië. Beste luisteraars van de stem van Indonesië, zijn we weer terug met mij Inda Hardiani in het programma Diversen. In deze episode presenteren we u de informaties over Pesona Tambora 2018 Festival. Blijf u met ons in www.voinews.id. Luisteraars, Tambora is een actieve stratovulkaanberg op het eiland Sumbawa, West Nusa Tenggara. Vroeger schrok deze berg ooit de wereld door de gewelddadige explosie op 12 april 1815. Het jaar wordt herinnerd als een jaar zonder zomer en resulteerde in de eerste hongersnood van de 19e eeuw. Bovendien maakte de uitbarsting van Tambora rijk panorama. De grootste krater in Indonesië is daar te vinden. De kraterbreedte is 7 kilometer met een diepte van 800 meter krater. Vanaf zijn piek kan ook de enorme uitgestrektheid van zand, de krater en zijn omgeving in de blauwe oceaan die zich uitstrekt en het zicht op de Santosa-eiland tegelijkertijd worden gezien. Het prachtige panorama maakt veel toeristen daar bezoeken. Om het aantal toeristen en bezoek aan Tambora te verhogen, terwijl de herdenking van de verjaardag van de uitbarsting van de Tambora en Tompu, Sumbawa, dit jaar weer gehouden Pesona Tambora 2018 Festival op 9 tot 11 april 2018 in Tompu, West Nusa Tenggara Barat, Provinsi. Luisteraars, op donderdag 22 februari de regering van West Nusa Tenggara Provinsie via het ministerie van Toerisme ondersteund, ministerie van Toerisme of Kemenpar RI, lanceerde het festival van Betovering Tambora 2018. Er zullen 16 activiteiten zijn die deel uitmaken van deze serie van Tambora. Pesona tak ulangi. Er zullen 16 activiteiten zijn die deel uitmaken van deze serie van Tambora Pesona Tambora Festival 2018. To begin with Kulturelle Parade op 1 april. Foto van Cultuur en de Charme van Tambora van 2 tot 7 april. Fishing Appeal op 4 april. Religious Schema op 5 april. Ngaha Kawiri op 6 april. Kulinair Festival op 7 april. Tambora Challenge 320 kg op 4 tot 7 april. Mantar Festival. Sierra Labu April Ceremony. Tambora Coffee and Corn Festival van 10 tot 11 april. Foodstock op 10 april. People's Entertainment van 10 tot 11 april. Fraser West Ride, Avonturen Park Course, Coral Transplantative and a Peak of the Tambora. Peak van de Pesona Tambora Festival op 11 april in Dorongjanga. De reeks activiteiten werd uitgevoerd in 5 districten of steden op het eiland Sumbawa. De implementatie van het Tambora Festival 2018 ging het vierde jaar in nadat het voor het eerst in 2015 was geïmplementeerd om samen te vallen met 200 jaar durende uitbarsting van de Tambora Berg in 18 en 15. Deze eerste activiteit werd bijgewoond door president Joko Widodo en de eerste dame Iriana Joko Widodo. Volgens de afgevaardigde van ontwikkeling en internationale marketing van de Republiek Indonesië, Gede Pitana, is het Pesona Tambora Festival opgenomen in de 100 kalenders van nationale toeristische evenementen het vierde jaar van dit jaar. Samen met het Nyau Ponai Pesona Festival, die betroffende maand van Lombok, Sumatera en het Moyo Pesona Festival. Beste luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag met het thema Pesona Tambora 2018 Festival. We zullen weer terug in de andere episode van Diversen met de andere interessante thema's. Tot ziens!
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Diversen. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes. Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mijn Indah Herdiani in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma dat Indonesische liedjes introduceert en in deze episode presenteren we liedjes uit West-Papua. Als de opening presenteren we een liedje getiteld Emambo Simbo. Veel luisterplezier en blijf met ons in www.voinews.id.
Thank you.
Luisterers, that was Atletje uit West Papua met de titel Emambo Simbo. Atletje is niet bekend wie de maker is. In het nummer Emambo Simbo is er een dominante muziek in de vorm van tifa en gitaarpassage. Tifa zelf is een muziekinstrument dat typerend is voor Oost-Indonesië, vooral Maluku en Papua. Dat de vorm van een trom heeft en is gemaakt van hout dat geperfd voor vreed was. De muziek van dit nummer leek het luisteraar uit te nodigen om meegesleept te worden in een vrolijke sfeer. Dit lied vertelt eigenlijk over de vreugde van het ontmoeten van een vader met het kind. Sinds het verlies van een kind genaamd Mambo, ging zijn vader naar het dorp om hem te zoeken. Eindelijk vond hij de jongen in het binnenland van de jungle. Deze bijeenkomst werd met vreugde gevierd. Luisteraars, laten we naar andere liedjes uit West Papua luisteren met de titel Diro Diro Nina. Veel luisterplezier! Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond middags VIP. Of op 7 uur tot en met 8 uur 's avonds UTC. Of op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op onze website op www.voinews.id. En mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 1110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen. Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525. Of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 11057, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en verenigen.